Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Ik weet niet hoe het zit bij u, maar hier begint langzaamaan de Mariathon-koorts op te komen. En dat is niet iets negatiefs, integendeel, beste luisteraars. We hebben er ontzettend veel zin in. En morgen vroeg is het zover. Om 6:30 zullen we starten met onze Mariathon voor de noden van Radio Maria in ons land. We hebben het de laatste weken regelmatig laten horen op Radio Maria, aangekondigd dat de Mariathon van start gaat morgen woensdag 27 november. We hebben het reeds gehad over de noden, over de rode draad. Wel, nu is het tijd om ermee te starten en dat is voor morgen vroeg, met toch wel een bijzonder thema dit jaar.
Laat de hoop u blij maken.
Laat de hoop u blij maken. Wel, die blijheid beginnen we nu al te voelen, beste luisteraars. En trouwens, dit thema komt uit de brief aan de Romeinen, hoofdstuk 12, vers 12. Ter informatie voor degenen die het vervolg van de tekst zouden willen opzoeken. Laten we starten met muziek. Dit is Delize met Lars Scherven. Bij u, Heer, is het goed. Oh, oh.
En ik hobbel maar mee, op zoek naar vaste grond, waarop ik kan staan. Ik lijk aan bezorgdheid ten onder te gaan. Komt het wel weer goed? Wie zegt het mij? Dan kijk ik op naar de hemel, ik weet er komt mijn hulp.
Is het goed? Een lied van Delize en Lars Scherven. Beste luisteraars, gisteren tijdens de Eucharistieviering werden de kaarsen voor de weldoeners en de bijzondere noveenkaarsen gezegend. We luisteren even naar priester Carlo tijdens de Eucharistieviering.
En alvorens de zegen te ontvangen, broeders en zusters, zullen we nu de kaarsen wijden die zullen dienen om hier gebrand te worden tijdens onze Mariathon. Woensdag en donderdag houden wij onze Mariathon voor de noden van Radio Maria in ons land. En ook voor het komende jaar, 2025, zijn deze noden zeer groot. Wij vragen u nu reeds als luisteraar van Radio Maria om Radio Maria te ondersteunen, om te helpen, om zoveel mogelijk radio te kunnen maken het komende jaar. Luister dus zeker woensdag en donderdag deze week tijdens onze Mariathon en luister naar onze oproep om Radio Maria te ondersteunen. Voor elke gift die zal binnenkomen tijdens onze Mariathon, zullen we een kaars branden hier voor het Allerheiligste, waar er ook trouwens aanbidding is, voortdurend. En die kaarsen die we zullen branden, zijn er voor al uw intenties, voor al de intenties van de weldoeners van Radio Maria. Vragen we dus nu Gods zegen over het water, waarmee we dan ook de kaarsen zullen zegenen. Heilige Vader, zie om naar ons die door het doopsel herboren zijn uit water en Heilige Geest. Wij bidden u, laat allen en alles die met dit water besprenkeld zullen worden, zich vernieuwen naar lichaam en naar geest en u zuiver dienen door Christus onze Heer.
Amen.
En mogen de Heer nu ook zijn zegen geven over deze kaarsen, opdat zij branden ter meerdere eer en glorie van God.
En morgen dus, beste luisteraars, om 6:30 start onze Mariathon.
Christ as in light, illuminate guide me. Christ as a shield, overshadow me. Christ under me, Christ over me, Christ beside me, on my left and my right. Stay be within and without me, lowly and meek, yet all-powerful. The heart of each tomb I speak, in the mouth of each who speaks unto me. This day be within and without me. Christ as a light, Christ as a shield, Christ when I'm standing, Christ when I kneel, Christ here beside me on my left and my right, Christ all around me, all my days and my nights, Christ as Christ when I'm standing, Christ when I kneel, Christ here beside me on my left and my right, Christ all around me, all my days and my nights, Christ as a light, Christ as a shield, Christ when I'm standing, Christ when
beste luisteraars. Op 26 november vieren we de heilige Johannes Bergmans. Op 13 maart 1599, te Diest geboren, trad Johannes Bergmans in bij de Jezuïeten te Mechelen en legde op 19-jarige leeftijd zijn kloostergeloften af. Te Rome ging hij zijn priesterstudies voltooien, maar hij werd er ziek en stierf op 13 augustus 1621. Hij was een voorbeeld van godsvrucht, gehoorzaamheid en edelmoedige naastenliefde. En in de lezingendienst van deze morgen werd er een brief voorgelezen. Een brief van Johannes Bergmans. Laten we luisteren.
Uit een brief van de heilige Johannes Bergmans, overleden in het jaar 1621. Zeer geëerde vader en liefste moeder, sinds 3 of 4 maanden klopt onze lieve Heer onmiskenbaar aan mijn deur en ik houd die voor hem gesloten. Maar nu ik ingezien heb dat mij bij het studeren of bij het spel of wandeling niets anders voor de geest kwam dan de keuze van een vaste levensstaat, heb ik, na vele communies en goede werken, besloten en beloofd onze lieve Heer met zijn genade te dienen in het religieuze leven. Het is wel zeker, ouders en vrienden valt het zwaar hun kinderen af te staan, maar als ik in mijn hart overdenk dat ik hier voor mij zou zien, aan de ene zijde vader, moeder en zuster, aan de andere zijde God en onze Heer, en zijn, naar ik hoop ook mijn, gezegende moeder, en de eersten zouden mij zeggen, lieve zoon, om de moeite en de last die ik met u heb gehad, volg mijn raad. En aan de andere kant zou Christus Jezus roepen, ik ben voor u geboren, gegezeld, met doornen gekroond en tenslotte gekruistigd. Zie naar mijn 5 heilige wonden, heb ik niet voor u geleden? En weet gij niet dat ik uw ziel tot heden toe met mijn heilig lichaam gespijzigd en met mijn heilig bloed gelaafd heb? Zult gij zo ondankbaar zijn? Wanneer ik dat bedenk, liefste ouders, wordt het mij zo warm om het hart dat ik wel onmiddellijk naar het religieuze leven zou vliegen en mijn hart en ziel zullen geen rust hebben voor zij hun geliefde gevonden hebben. Zo bied ik mij uit ganser harte aan Christus Jezus aan om in zijn sociëteit te strijden. Ik hoop dat u niet zo onredelijk zult zijn u tegen Christus Jezus te verzetten, maar dat u zich zult verheugen en God de Heer loven en danken dat uw zoon waardig bevonden is aan God teruggegeven te worden. Ik beveel mij aan uw goede gebeden, opdat onze lieve Heer mij tot het einde van mijn leven volharding schenken en u met mij hierna het eeuwig leven. Van Christus Jezus en van u, de onderdanige zoon, Johannes Bergmans.
En beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Pelgrim in Eigen Land gingen we in de maand oktober op bedevaart naar Diest. Daar ging Kevin in gesprek met Irene. Laten we even luisteren.
Ja, beste luisteraars, ik moet zeggen, ik heb hier een tijdje in deze ruimte, kapel eigenlijk, van Johannes Bergmans gezeten. En het is hier toch regelmatig een komen en gaan van mensen die, de een al wat langer dan de ander, toch even goeiedag komen zeggen aan Johannes Bergmans. En één daarvan is Irene.
Simons.
Ze is ondertussen hier naast mij komen zitten. Enfin, ik ben eigenlijk naast u komen zitten. Ik zag u hier onder meer uw rozenkrans bidden. Hè. Dat is ook mooi in deze maand die toegewijd is aan de heilige rozenkrans. Bij de heilige Johannes Bergmans. Maar het is niet de eerste keer dat u hier komt.
Oh nee. Ik ben hier geboren en getogen. Ik ben geboren hier juist het straatje omhoog.
Aha.
Dus ik ben altijd bij Bergmans geweest. Altijd van kindsbeen af was ik bij Bergmans. Ja, we zijn daar. We komen uit een gezin van 7. En dat zijn hier allemaal Bergmansjes. Ja.
Ja, ik kan mij voorstellen dat een heiligverklaring, en dan zeker zo'n grote heilige, ook een jonge kerel, op zijn 24 is hij maar geworden, een enorme impact heeft gemaakt op dienst in het algemeen. Ja. Hoe heeft u dat ervaren, van bijvoorbeeld in uw jeugd? Hoe merkte
eigenlijk
u dat?
Van in de jeugd waren we aan toen ook een kruisbeeld boven tegen die muur. En ik ging dan 's morgens vroeg al voordat ik naar de kerk of naar de school ging, langs het kruisbeeld. En 's avonds kwamen we weer doodgewonnen wat binnen. Het is dan wel een beetje opening gekomen in Jan Bergmans. De feestdagen, de feestdingen die geweest zijn. En dan hebben ze het natuurlijk allemaal zo een beetje uitgebouwd. Maar ieder klein kind kan Bergmans.
Zeker in dienst.
Zeker in dienst.
En is dat ook iets wat u hebt meegekregen? Was het geloof een wezenlijk onderdeel van uw jeugd?
Ik ben wel heel gelovig opgebracht, ja, opgevaren. Ik heb altijd in... Ik was maar zo groot, kwam moeder me zoeken in de kerk. Ik was altijd, want de kerk was toen altijd open. En de hele winter was daar vuur. En zaten we rond de kachel in, te bidden in de grote kerk. En we kwamen er altijd zo een beetje bij terechten. Ja, is goed.
Het is ook heel mooi dat men hier eigenlijk iedere dag terecht kan.
Iedere dag. Het is open van 's morgens, geloof ik, van 8 uur. En het gaat 's avonds om 7 uur, 6:30, zoals het gaat uit. Heel de dag kan iedereen hier zijn gebedje doen.
Ja, belangrijk, hè? Zeker voor de diestenaar, maar voor iedereen die op bedevaart wil komen naar deze bijzondere plaats. De plaats van Johannes Bergmans in uw leven. Kunt u daar iets over vertellen?
Dat hem hier in diest altijd geweest is. Hij komt uit een gezin van 5. Heeft geen goede tijden gekend. Het gezin was ook niet rijk. En hem is dan naar Rome te voet afgeweken. En dat is natuurlijk wel een bepaald iets dat blijft. Naar Rome te voet gaan is ook daar overleden. En ik persoonlijk heb het altijd is bezweken aan de moeite die hij moeten doen heeft voor te voet in Rome te zijn. Zo zie ik het, maar ik weet niet dat iedereen het zo ziet.
Ja, hij heeft inderdaad een kort leven, vooral ook de zorg die hij had voor de zieken in Rome. Hè, want er was toen ook een epidemie, een pandemie die aangaande was. Ja, die pandemie van de coronatijd, hoe heeft u dat beleefd? Heeft u daarin een soort van groei gezien in uw eigen geloof om alsnog nog sterker te bidden?
Ja. Ja. Ik zeg morgen van 8 uur thuis weg. En als ik om 4-5 uur thuis aanbeland, dan is er zeker 3/4 van in de kapel.
Ja. Werkelijk?
Ik kan hier uren zitten, want ik ben alleen. En ik moet daar eens ook een beetje zitje vingen en dat beste bij Jan Bergmans. En dan kom ik hier zitten en dan kom ik rusten en dan kan ik eens over en weer door de stad gaan. Maar ik kom terug hier terecht en bid.
Ik moet zeggen, daarnet... Ik was hoor ook gaan zitten op... Dus het is eigenlijk... Ja, de stoelen staan rondom dit prachtige beeld van Johannes Bergmans. En ik zag het dat de patine op vele plaatsen verdwenen is van de mensen die komen wrijven over het beeld. Hè. Zijn hoofd, zijn handen, zijn voeten. Dat zijn blijkbaar de plaatsen waar men hier gemakkelijk het beeld aanraakt. Maar erover viel mij een enorme rust.
Mooi, hè? Dat is heel mooi. En in de grote kerk staat er een beeld van Jan Bergmans, van zijn grootte, van heel zijn lichaamsbouw. Op voor naar het tabernakel te gaan, staat daar, dat is ook de moeite om eens gaan te kijken. Mm-hmm. Dat is echt de moeite voor eens gaan te kijken. Dat is Jan Bergmans.
De rol van Maria in uw leven, zou je daar iets kunnen over vertellen? Want ik zie toch uw rozenkrans bidden. Dus ik denk dat uw ouders u de liefde voor Maria hebben geleerd.
Ja. Dat is vooral op een tweede zit. Hè. Ja, wij hebben ik toch vooral. Ik ben een biddende vrouw. Ja. En ik kan me voldoening vinden en rust vinden in de kapel. Of in de kerk. Ik ga alle zondagen naar de mis in de grote kerk. Sint-Sulpicius. Ja, ik ben een biddende vrouw.
Ja, dat hebben we gemerkt en dat is mooi. Ik ben heel blij met deze korte ontmoeting die we zo mogen hebben, vlakbij de heilige Johannes Bergmans. Ik wil ook graag de radio en het apostolaat van de radio aan uw gebed toevertrouwen en zeker ook mijn eigen intenties.
Ja, Dat zal ik zeker doen, want ik bid voor veel mensen, Sanne.
Dank u wel. Ik ben heel blij met onze korte ontmoeting hier. En zo is mijn dag weer gezegend. Als we...
Het is goed gegaan met ons, hè?
Ja.
Een goed gesprek gehad.
Zo is dat. Zo is dat. En zo zien we dat er ruimte is, zowel voor het gebed als voor ontmoetingen. Dat zijn twee belangrijke dingen in het leven, denk ik.
Twee belangrijke dingen die ik dagelijks doe, ja. Dagelijks.
En een mooi gesprek tijdens de uitzendingen van Pelgrim in Eigen Land, toen we op pelgrimstocht naar Diest waren. En die aflevering, beste luisteraars, zijn te herbeluisteren op onze website radiomaria.be bij het programma Pelgrim in Eigen Land.
Must he call my name and show to me that he is God? And as a servant he calls to me, you must serve too. Choose Christ, I will choose love, I choose to serve. I give my heart, I give my life, I give my all to you. Christ, my teacher and teach my heart and heal my soul.
Heal my soul.
And as I walk this road with you, teach me to love. I will choose Christ. I will choose love. I choose to serve.
Choose to serve, and I give my heart.
I give my heart,
and I give my life.
I give my all to you.
As I look upon your cross, so too must I die with you, with the death of my own desires, I'll rise with you.
Give my all.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Beste luisteraars, laat de hoop u blij maken. Dat is het thema van onze Mariathon dat morgen van start gaat. En voordat we gaan luisteren naar een bijzondere brief, wil ik jullie graag nog even oproepen om deel te nemen aan de gebedsketting van Thuisuit. Er zijn nog verschillende tijdsplekken die vrij zijn om tijdens de Mariathon van Thuisuit een uurtje mee te bidden voor het welslagen van de Mariathon. Aarzel zeker niet om door te geven aan Radio Maria dat ook u van Thuisuit of van uw kapel of van de kerk, de parochiekerk, speciaal een uurtje zal bidden tijdens de Mariathon. We zullen tijdens de Mariathon trouwens de verschillende plekken waar er van gebeden wordt ook vernoemen op de radio, zodat iedereen weet hoe groot die mooie gebedsketting is van luisteraars over gans het land. Om u in te schrijven mag u gewoon een mailtje sturen naar info@radiomaria.be of bellen op het nummer 016 41 47 47. En u weet het ondertussen al, het thema van de Mariathon is laat de hoop u blij maken. Wel, en paus Johannes Paulus I, toen hij nog patriarch van Venetië was, heeft verschillende brieven geschreven. Brieven aan beroemde mensen. Een van die brieven, beste luisteraars, is gericht aan de heilige Theresia van Lisieux. En de titel van de brief is Blijheid, een uitgelezen liefdeblijk. Ik stel voor dat we er naar luisteren.
Blijheid, een uitgelezen liefdeblijk. Lieve kleine Theresia, ik was 17 toen ik je autobiografie las. Ik werd er diep door getroffen. Als titel koos je zelf Het verhaal van een meibloempje. Maar je wilskracht, je moed en je vastberadenheid deden me eerder denken aan een ijzersterke persoonlijkheid dan aan een tere bloem. Toen je eenmaal besloten had je volledig aan God te wijden, heeft niets je daarvan nog kunnen weerhouden. Geen ziekte, geen tegenwerking van je omgeving, geen innerlijke moeilijkheden. Daaraan dacht ik toen ik jaren geleden naar een sanatorium gebracht werd. Penicilline en antibiotica waren toen nog niet ontdekt en als sanatoriumpatiënt moest men met een min of meer nabije dood ernstig rekening houden. Ik schaamde me dat ik toch wel enige angst voelde en zei tot mezelf, toen Theresia op 23-jarige leeftijd en tot dan toe gezond en vol levenslust haar eerste bloedspuwing kreeg, vervulden haar blijdschap en hoop. Bovendien kleineerde zij haar kwaal, zodat ze de reeds begonnen vastentijd nog op een regime van droog brood en water mocht afmaken. En jij wil bang gaan worden. Je bent priester, denk erom en stel je niet aan. Maar nu ik bij de 100ste verjaardag van je geboorte, het is dan het jaar 1973, je boek nog eens las, trof me vooral de manier waarop je God en je naaste hebt liefgehad. Sint Augustinus schreef, God bereikt me niet lopend, maar beminnend. Jij noemde je levensbaan dan ook de weg van de liefde. Christus had immers gezegd, niemand kan tot mij komen als de Vader hem niet trekt. Geheel in de lijn van die uitspraak heb jij je gevoeld als een krachteloos vogeltje zonder vleugels. God was voor jou de arend die naar jou afdaalde om je op zijn vleugels in de hoogte te voeren. De goddelijke genade noemde je een lift die je snel en zonder moeite bij God bracht, daar je zelf te klein was om de moeilijke ladder der volmaaktheid op te klimmen. Zonder moeite, schreef ik daar juist. Jawel enerzijds, maar anderzijds, denken we eens aan die laatste maanden. Je ziel beweegt zich in een soort donkere tunnel en ziet niets meer van wat er vroeger zo duidelijk was. Het geloof, schrijf je, is geen sluier meer, maar een muur. Je lichamelijk lijden is zo zwaar dat het je doet zeggen: had ik het geloof niet gehad, ik zou me het leven benomen hebben. Toch blijf je met je wil tot de Heer zeggen dat je hem bemint. Ik bezing het geluk van het paradijs, maar zonder vreugde daarbij te ervaren. Ik bezing eenvoudig dat ik wil geloven. Je laatste woorden waren: mijn God, ik heb u lief. Je had jezelf als slachtoffer aangeboden aan Gods barmhartige liefde, wat je niet belette vreugde te beleven aan het goede en het mooie in deze wereld. Voordat je laatste ziekte intrad, schilderde je, schreef gedichten en korte religieuze toneelstukjes waarin je met de smaak van een echte actrice zelf een rol meespeelde. Tijdens een korte opleving gedurende je laatste ziekte vroeg je om chocoladegebak. Je onvolmaaktheid maakte je niet bang. Je schaamde je niet als je van vermoeidheid in slaap doezelde onder de meditatie. Ook als kinderen slapen, houden hun moeders van hen. Uit naaste liefde deed je voortdurend moeite allerlei kleine, nuttige, maar onopvallende diensten te bewijzen en daarbij zoveel mogelijk de voorkeur te geven aan degenen die onaardig tegen je waren of met wie je het niet zo kon vinden. In hun weinig beminnelijke blik zocht je het allerbeminnelijkste gelaat van Christus. Die moeizame inspanningen werden niet opgemerkt. Moeder Overste schreef over jou: in de kapel en bij haar werk is ze ingetogen en tijdens de recreatie maakt ze iedereen aan het lachen met haar komische invallen. De enkele lijnen die ik hier geschetst heb, geven lang niet de volledige inhoud weer van je boodschap aan de christenen, maar ze zijn wel voldoende om voor ons enkele aanbevelingen uit af te leiden. De ware liefde tot God gaat onverbrekelijk samen met het nemen en zo nodig vernieuwen van een vast besluit. De besluiteloze Aeneas van onze Metastasio die zegt: zolang ik nog weifel, nog jammerlijk twijfel, kan ik heen gaan, nog blijven. Heeft God niet echt lief? Besluitvaardiger was jouw landgenoot, maarschalk Foch, die tijdens de slag bij de Marne telegrafeerde: het centrum van ons leger houdt het niet. De linkervleugel trekt terug. Maar toch val ik aan. Een beetje strijdlust en liefde voor het gevaar hoeft de liefde voor de Heer niet te schaden. Jij had die strijdlust. Niet voor niets zag je in Jeanne d'Arc een wapenzuster. In Donizetti's opera L'Elisire d'Amore blijkt De furtiva lacrima, de vergolen traan, die op de wimpers van Adina verschijnt, al voldoende om de verliefde Nemorino gerust te stellen en gelukkig te maken. God neemt geen genoegen met enkel verholen tranen. Een traan die naar buiten verschijnt, kan hem slechts behagen in zoverre daaraan van binnen een wilsbesluit vasthangt. Dit geldt ook voor de uiterlijke werken. Ook die behagen de Heer alleen als er een innerlijke liefde aan beantwoordt. Het rituele vasten had een ware verwoesting aangericht op de gezichten van de Farizeeën, maar Christus stonden die uitgemergelde gezichten niet aan, daar hij wist dat hun harten ver waren van God. Jij schreef: de liefde moet niet in gevoelens bestaan, maar in daden. Maar je schreef eronder: God heeft onze werken niet nodig, enkel onze liefde. Dat is het. Tegelijk met God kun je van een boel andere mooie dingen houden, op één voorwaarde. Je mag van niets houden tegen Gods wil en geen enkele andere liefde mag die voor hem evenaren of overtreffen. Met andere woorden, de liefde tot God hoeft niet exclusief te zijn, maar zij moet wel, zeker in onze waardering, voorop komen. Eertijds vatte Jacob liefde op voor Rachel. Om haar te winnen diende hij haar vader ruim 7 jaar. Wat hem slechts enkele dagen toescheen, zozeer beminde hij haar, vertelt de Bijbel. En God had daar niets op aan te merken, integendeel. Hij keurde hun liefde goed en zegende ze. Dat wil niet zeggen dat elke aardse liefde met wijwater besprenkeld en gezegend kan worden. Toch willen bepaalde hedendaagse theologen daar naartoe, beïnvloed door de ideeën van Freud, Kinsey en Marcuse, verheerlijken zij de nieuwe seksuele moraal. Christenen die de algehele verwarring en ontreddering willen vermijden, volgen die theologen niet, maar luisteren naar het hoogste gezag van de kerk, die bijzondere bijstand ontvangt om de leer van Christus ongeschonden te bewaren en deze telkens toe te passen overeenkomstig de eisen van de tijd. Trachten het gelaat van Christus te herkennen in dat van de naaste. Dat is inderdaad de enige manier om oprecht te kunnen houden van alle mensen en elke vorm van antipathie, ideologische verdeeldheid of oppervlakkige filantropie opzij te schuiven. Op een avond, zo schreef de oude aartsbisschop Perini, ziet men een jonge man ergens aankloppen. In zijn beste pak gestoken, een bloem in zijn knoopsgat. Het hart bonst hem in de keel. Hoe zullen het meisje en haar familieleden reageren op zijn schuchtere huwelijksaanzoek? Het meisje maakt zelf open. Een enkele blik van haar, de blos op haar wangen en haar onverholen vreugden bij het weerzien. Geen verholen tranen ditmaal. Stellen hem gerust en hij er ademt. Hij gaat binnen. De moeder lijkt hem heel sympathiek en hij zou haar zo willen omhelzen. De vader zag hij reeds ontelbare keren, maar vanavond lijkt deze, in een bijzonder licht, een heel ander iemand. Wat later komen ook de twee broers, omhelzen hem amicaal, verwelkomen hem hartelijk. Perini stelt de vraag wat er omgaat in die jonge man. Wat betekenen al die liefdegevoelens die in hem zo onverwachts als paddenstoelen opschieten? Antwoord, het gaat helemaal niet om een veelheid van liefdes, maar om één enkele liefde. Hij houdt van het meisje en de liefde die hij voor haar voelt, breidt hij uit tot al haar verwanten. Zo ook wie Christus echt bemint. Hij kan niet anders dan alle mensen beminnen, die immers allen zijn broeders zijn. Ook in zover ze slecht, kwaadaardig en lastig zijn, kan het niet anders of onze liefde doet hen in een beter licht verschijnen. Liefde in het kleine. Vaak is dat de enige mogelijke. Nooit heb ik nog de kans gehad me in een wilde rivier te storten om het leven van een drenkeling te redden. Wel heeft men mij heel dikwijls gevraagd iets te willen uitlenen, brieven te schrijven, in niet te moeilijke zaken kleine aanwijzingen te geven. Nog nooit ben ik op mijn weg een dolle hond tegengekomen, maar wel zwermen van akelige vliegen en muggen. Nog nooit heb ik last gehad van lieden die me achterna zaten om me af te ranselen, maar wel heel vaak van mensen die me hinderden door hun luidruchtige stemmen op straat, door hun veel te hard aangezette televisie of zelfs door een bepaald geluid bij het soep eten. Helpen waar je kan, je niet kwaad maken, zoveel mogelijk kalm en glimlachend de mensen tegemoet treden, dat is naastenliefde. Niet in woord, alleen maar in daad. Zo heeft Christus deze liefde in praktijk gebracht. Hoeveel geduld toonde hij niet bij onderlinge twisten tussen de apostelen? Hoe gul was hij niet met aanmoedigingen en woorden van lof? In heel Israël heb ik geen groter geloof gevonden, zei hij tot de 100 man en tot de Canaanitische. Tot de apostelen, ook op moeilijke ogenblikken zijn jullie mij gevolgd. En eens verzocht hij beleefd aan Petrus van diens boot gebruik te mogen maken. Gij, meester van voorkomendheid, zo spreekt Dante hem aan. Hij wist zich in de situatie van de anderen te verplaatsen en voelde met hen mee. Hij schonk de zondaars niet alleen vergiffenis, maar nam hen ook in bescherming en kwam voor hen op. Zacchaeus, de overspelige vrouw, Magdalena. Jij, Theresia, hebt in je klooster te Lisieux zijn voetspoor gevolgd. Wij zullen hetzelfde moeten doen in de wereld. Carnegie vertelt in een van zijn essays over een vrouw die eensdaags haar mannen, de echtgenoot en zonen, verrast met een keurig gedekte en bloemrijk versierde tafel, maar met op ieder bord een plukje hooi. Wat, geef je ons vandaag hooi, zeiden de heren? Oh nee, ik breng jullie direct het middageten, maar laat me jullie eerst iets zeggen. Al jaren kook ik voor jullie en probeer er steeds afwisseling in te brengen. Nu in de rijstschotel, dan in de soep, nu in het vlees, dan in de saus enzovoort. Maar nooit dat jullie eens zeggen, het smaakt heerlijk, dat heb je knap gedaan. Zeg toch alsjeblieft eens wat, ik ben niet van steen. Geen mens kan werken zonder een blijk van erkenning of aanmoediging, alleen maar voor de eer van het vaderland. Voor liefde in het kleine is er ook plaats buiten de privésfeer en met het oog op het maatschappelijk gebeuren. Wordt er bijvoorbeeld om goede redenen gestaakt, dan kan dit mij ongemak bezorgen, zonder dat ik bij het geschilpunt geïnteresseerd ben. Het ongemak dan aanvaarden, niet schelden, solidair zijn met broeders die voor de verdediging van hun rechten strijden, ook dat is christelijke liefde. Liefde waar weinig acht op gegeven wordt, maar die daarom niet minder voortreffelijk is. En dan de blijheid waarmee de christelijke liefde gepaard gaat. Reeds in de zang van de engelen te Bethlehem breekt zij door. Zij behoort tot het wezen van het evangelie, dat immers de blijde boodschap is. De blijheid is kenmerkend voor de grote heiligen. Een heilige die droevig is, zoals de stelling van de heilige Theresia van Avila, is maar een heilige van de droeve figuur. Waar later onze heilige Domenico Savio aan toevoegde, hier bij ons word je vrolijk heilig. En die blijheid zelf wordt weer een uitgelezen daad van liefde als men haar, zoals jij Theresia, tijdens de recreaties in de Karmel, aan de anderen weet mee te delen. Er is een legende van een Ier die, na een plotselinge dood, naar Gods rechterstoel onderweg was en zich niet weinig zorgen maakte. De balans van zijn leven bleek er nogal magertjes uit te zien. Er was een lange rij voor hem en zo stond hij dus toe te zien en te luisteren. Na het grote boek geraadpleegd te hebben, sprak Christus tot de eerste van de rij: "Ik had honger, zie ik, en jij gaf me te eten. Goed zo, loop maar door het paradijs in." En tot de tweede: "Ik had dorst en je hebt me te drinken gegeven." En tot de derde: "Ik was in de gevangenis en jij bent me komen bezoeken." En zo verder. Telkens als er weer iemand de hemel binnenwocht, keek de Ier terug op zijn eigen leven en ontdekte hij weer een reden om bang te zijn. Hij had niemand te eten of te drinken gegeven, geen gevangenen of zieken bezocht. Toen kwam zijn beurt en hij stond te beven terwijl hij toezag hoe Christus het boek nakeek. Maar zie, Christus sloeg de ogen op en zei: "Veel vind ik niet, maar iets goeds heb je toch gedaan. Ik was bedrukt, ontmoedigd, teneergeslagen. Toen ben jij gekomen, hebt me wat good jokes verteld, me aan het lachen gemaakt en me weer moed gegeven. Dus, paradijs." Maar alle gekheid op een stokje, de legende onderstreept in elk geval dat geen enkele geste van naaste liefde over het hoofd gezien of geringschat mag worden. Theresia, de liefde die jij God, en uit liefde tot God, je naaste hebt toegedragen, was werkelijk Godwaardig. Zo moet ook onze liefde zijn, een vlam die onderhouden wordt door al wat groots en mooi is in ons. Een verzaken aan al wat opstandig is in ons. Een overwinning die ons op haar vleugels meeneemt en als een geschenk neerzet aan Gods voeten. Juni 1973.
Wees mijn heiligheid.
En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Elke Dag Telt. We gaan nog een Bijbelvers voor de dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En ik trek een kaartje. Draag aarde, ontzag voor de Heer. Ducht hem, al gij bewoners der wereld. Het komt uit het boek Psalmen, Psalm 33, vers 8. Draag aarde, ontzag voor de Heer. Ducht hem, al gij bewoners der wereld. Beste luisteraars, nog een zeer fijne dag gewenst. En vergeet niet, morgen 6:30 'S morgens start onze Mariathon. Tot dan!